Oké, dan gaan we verder met de volgende module. Ik zal me even heel kort voorstellen. Ik ben Niels Bel uit Rafel Rivierenlanden, wat vroeger Rafel Gieselanden was, wat daarvoor Rafel Scheluinen was. En toen, wij waren er overal al bij op de achtergrond. We zijn ooit als jong stelletje, toen we net verkering hadden, gingen we churchhoppen. En de eerste halte was toen Rafel Scheluinen, 35 jaar geleden. En we zijn er eigenlijk nooit meer weg geweest. Even kort 2 jaar met OM ertussenuit. Dus we horen er eigenlijk bij de inventaris. Dus nou, er zit een hoop Rafel in. Dit gedeelte gaan we nadenken over rentmeesterschap in relatie tot het beheren van onze tijd. Tijd, relaties en er komen ook een aantal elementen van de gelijkenis van de talenten zitten er een beetje in verweven. En we gaan eigenlijk straks kijken naar het Bijbelse kader en om hier ook prioriteiten in te stellen. Dus tijd en prioriteit, daar gaan we zo een beetje mee spelen. En eigenlijk waar ik op aansloeg was toen we het doorlazen, was eigenlijk het stukje tijd. Rentmeesterschap over je tijd. God geeft ons tijd. En ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is tijd vaak synoniem met tijdsdruk. Als je tijd hoort, dat er een element van druk in zit. En ik moet zeggen, ik betrap me erop dat ik eigenlijk met enige regelmaat een soort hinder voel, een beperking om mensen ergens voor te vragen in de gemeente. Gewoon omdat ik bijvoorbeeld al denk dat ze te druk zijn. Of gewoon een aanname. En we zitten nu in een proces in Rivierenlanden. Een verjonging in het leiderschapsteam. En kijk, we waren een team van allemaal empty nesters. Zowel de oudste als de staf. En nou ja, we hadden dingen op zaterdag. En het paste gewoon. We waren in die zin allemaal best wel flexibel. En intussen hebben we 2 teams waar toch ook echt wel een aantal jonge gezinnen in zitten. En dan schrik ik eigenlijk gewoon een beetje van de tijdsdruk die ik daar zie. En ik vind het ook wel uitdagend als leiders, hoe ga je daar nou verantwoordelijk mee om? Hoe ga je nou verantwoordelijk om? Wat is nou je verantwoording erin? Wat is je vrijmoedigheid? Wat is je vrijmoedigheid daarin? Kijk, in het bedrijfsleven heb ik het idee dat het een bepaalde status geeft. En misschien in gemeentes ook wel. Hoe is het? Ja, druk. Misschien heb je jezelf ook eens op betrapt als ze vragen hoe is het? Ja, druk. Dat vaak het eerste is waar we mee komen. Maar joh, tijdsgebrek, drukte, het is allemaal relatief. Ook per generatie is het anders. Je hebt allemaal je eigen uitdaging. Iedere generatie weer. En ik wil eigenlijk even iets vertellen van 1 generatie terug over mijn moeder. Mijn moeder was 1 van de 16 kinderen. Bij mijn opa en oma thuis. En zij woonden in Herwijnen. En nou ja, ze hadden daar een huis, ze hadden daar een hypotheek. En ze hadden het druk. Daar gebeurden dingen. Gewoon om het in verhouding te zetten. Kijk, de herinnering van mijn moeder, vooral de kinderherinneringen, sinds het 31. Er was geen elektriciteit nog. Dus je had daar geen wasmachine. Je had er geen wasdroger. Je had er geen koelkast. Je had er geen diepvries. Ze verbouwden zelf hun groenten. Die maakten ze daar ook in. Er stond ergens een vark in de schuur. Daar gebeurde op een gegeven moment ook bijzondere dingen mee. En dan was het ineens gewekt vlees. En dat soort zaken. En dat huis, ik kan het nog wel eens jochie herinneren. Ik ben er ook wel geweest. Het staat er nog. Het is aan alle kanten uitgebouwd. En als je zou zeggen van nou, is een weekendje met z'n tweeën erin. Ze denken, nou leuk voor een weekendje, maar wel een beetje krap. Nou, daar woonden ze. En nou, hoe ging dat? Mijn ooms, zodra je eigenlijk van de basisschool afkwam, die gingen werken. Mijn tantes, toen ze klein waren, die kwam van school af, dat heet, die gingen dienen. Dus daar gingen ze ergens bij in de buurt, in de huishouding, gingen ze dan werken. En uiteindelijk is iedereen keurig terechtgekomen. Ik bedoel, met avondscholen en dat soort dingen. En mijn vader, toen hij daar is, zat redelijk jong verkering, die keek ook op. Iedereen at er ook altijd mee. Er waren altijd allemaal mensen die mee aten. En als je erover nadenkt, dan heb ik het soms druk. Als je erover nadenkt wat daar gebeurde, hoe dat ging. Was het nou een bedrijf of was het nou een gezin? Hoe zat dat? Maar als je erover nadenkt, eigenlijk zo'n beetje tot aan die tijd, was dat, denk ik, redelijk. Het leven van de gemiddelde wereldbewoner was, je was bezig om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Je had misschien een bovenlaag waar het al anders was. Maar eigenlijk is het zo'n beetje tot aan de generatie voor mij altijd zo geweest dat je druk was gewoon om jezelf in leven te houden. Druk om je kinderen in leven te houden. Ze leefden met het seizoen. Ze aten wat er op dat moment groeide. Ze gingen naar bed als het donker was. Het klinkt idyllisch, maar ja, ze hadden het best wel druk. Ze hadden het echt druk. Kijk, tegelijkertijd was er ook tijd voor romantiek. Dat blijkt wel, weet je wel. Ze hadden daar de prioriteiten. Die waren daar. Maar mijn oma is ook 92 geworden. Dus, maar om aan te geven, ik heb het dan wel eens druk, vind ik zelf. Ik vind een spiegel aan dat bestaan. Dan heb je het idee dat we ze even tijd zouden hebben. Stel, als ze mijn opa en oma hadden verteld toen rond 1946 van joh, je krijgt een wasmachine, je krijgt een wasdroger, je krijgt een diepvries, je krijgt een koelkast. En joh, ik denk dat ze dachten dat ze in de hemel kwamen. Van joh, dan hebben we gewoon de rest. Dan zijn we vrij. Joh, dan kunnen we gewoon kijken, kunnen we ontplooien. Alleen het raar is, op een of andere manier tijd, het lijkt wel of iedere generatie zijn eigen portie druk ontvangt. De tijdsdruk die erbij zit. En daar willen we ook, waar ik op door wil gaan, en houd het ook in je achterhoofd als je wil. Jaren geleden, ik heb altijd in verkoop gezeten, in sales, hadden we een keer een sales trainer. Wat op zich een heel vervelende man was. Ik was heel blij dat hij mijn baas niet was. Maar die had een bepaalde stelling en die zei, geen tijd is geen prioriteit. En dat was, als even zijn salesmensen eraan kwamen, nee, ik heb echt geen tijd voor gehad, dan had je kennelijk iets belangrijkers te doen op dat moment. Want je hebt daar prioriteit aan gegeven. En als we het hebben, zo verder gaan denken over rentmeesterschap, de tijd die we krijgen, dan tijd, prioriteit, laten we die in het achterhoofd houden. Het stellen van juiste prioriteiten. En in de module, die vind je ook in de handout, daar komt een stuk van Efeze 5, 16 tot 18. En aan de hand van die versen gaan we eens over prioriteiten nadenken. En Efeze 5, vers 16. Joh, gebruik uw dagen goed. Of gebruik je tijd goed. Gebruik je buitentijd uit. Want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de geest u vervullen. Het is een stukje, joh, gebruik uw dagen goed. Buiten tijd uit, zo kan je hem vertalen, buiten tijd uit. En dan gaat het over prioriteiten stellen. Hoe doen we dat? Wat baseren we dat op? En eigenlijk in de huidige tijdgeest is de tijd uitbuiten zorgen dat je optimaal rendeert. Optimaal rendement opleveren. Gewoon zakelijk, maar ook privé. Alles eruit persen wat erin zit. En dan kan zelfs ontspanning kan afmattend zijn. De vakantiestress. Dan kan zelfs een vakantie, oh jongens, weet je wel, hebben we alles er wel uitgehaald. Maar we zijn rentmeester. We dienen als rentmeester onze Heer. We zijn van Hem, we hebben het ook gehoord, we zijn geheel van Hem, we zijn zijn eigendom. En we hebben, net als in de gelijkenis van de talenten, we hebben een concrete opdracht. En we hebben individueel, maar ook met z'n allen de middelen ontvangen om dit mogelijk te maken. De opdracht is die Jezus geeft om getuige van Hem te zijn. Een levenslange taak die we hebben meegekregen. Gij zult mijn getuige zijn. Dus de lat ligt hoog. We hebben afzonderlijk gave talent ontvangen. En in die diversiteit zijn we als kerk één lichaam. Maar als we hiermee aan de slag gaan, in de manier van denken zoals de tijdgeest nu dicteert, dan kunnen we eigenlijk wachten tot we opbranden in onze roeping en bediening. Het is een hoge roeping, het is een opdracht van de Heer. En het risico is dat we opbranden. Daarom is dat vers 17 van Efeze zo belangrijk. Dat begint: maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Probeer te begrijpen wat de Heer wil. Want wat is het allerbelangrijkste als je rentmeester bent? Als je die Heer dient? Dat is de wil van je Heer. dat is de wil van je Heer. Wat wil Hij? Wat wil Hij? En wat onze Heer wil, dat komt voort uit zijn karakter en uit zijn liefde. Als je rentmeester bent, dan ben je gefocust op wat de Heer van je wil. En heb je het over tijd, dan geeft de Heer meteen al helemaal in het begin van de schepping, geeft Hij een principe mee. En dat is een dag van rust in de week. Het is een onderdeel van de schepping. Het begint er meteen al bij. Sabbat, rust voor iedereen. Slaven, zelfs voor de dieren. En dat gaat het niet over starre religieuze regels. Wij komen uit de Bijbelbelt. Het vreugdeloze, niks mogen en hunkeren tot de winkels weer een keer opengaan. Maar Sabbat gaat over Gods liefde, Gods goedheid en het belang van rust. Jezus zegt erover, Marcus 2, vers 27. En hij voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Het is een zegen. Als het gaat over tijd, dan bouwt de Heer meteen ruimte in, zegen in, rust in. En het verlengde daarvan zegt hij in Matthäus 11. Zegt Jezus, kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn, onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus het hart van de Heer is om ons rust te geven. Rust die ver boven tijdsdruk, ver boven omstandigheden uitgaat. En dat doet helemaal niks af aan onze opdracht, aan de urgentie van onze opdracht. Maar die rust en die vrede, dat is juist de basis van waaruit we onze Heer mogen dienen. En daarnaast, het is net ook al gezegd, de Heer rust ons toe door de Heilige Geest. Hij rust ons geheel toe voor hetgeen waarvoor hij ons roept. En het is ook een principe. Als de Heer je roept, rust hij je toe. Want hij roept je per definitie voor iets wat we niet uit onszelf kunnen. En datzelfde stuk, Efeze 5 weer, vers 18, daar roept hij ons op. Maar laat de Geest u vervullen. Dus in dat vers, Efeze 5, we worden niet alleen uitgedaagd om te begrijpen wat de Heer wil, maar ook om de Heilige Geest erin toe te laten en om de Heer te vertrouwen. Alleen dan kunnen we volbrengen wat de Heer vraagt door de werking van zijn geest. En het is misschien een heel open deur, maar ook als het gaat over tijd en het stellen van onze prioriteiten, mogen we ons laten leiden door de Heilige Geest. En wat we uit onszelf niet kunnen, dat mogen we verwachten door het werk van de Heilige Geest door ons heen. Kijk, je hebt de gelijkenis van de rentmeester en die geeft de talenten en die is weg. Maar Jezus zegt van, joh, ik zal je niet eens wezen achterlaten. We hebben de Heilige Geest gekregen. De rentmeester is niet ver weg van, ik gooi wat gaaf over het hek en go for it. Maar hij is erbij. We hebben omgang met hem. En als je die prioriteit, die zien we bij Jezus. Een heel belangrijke prioriteit. En het is belangrijk dat we hem daarin volgen. En dan heb je het ook al een beetje over prioriteiten in relaties. Marcus 1. Ga ik lezen, vers 35. Het gaat over Jezus. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten, liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen is naar u op zoek. Dus Jezus is hier, ik zal zeggen, volop in de bediening. Het is hartstikke druk, het is booming, er gebeurt enorm veel. En Jezus bidt. Hij brengt tijd door bij zijn vader in eenheid, in intimiteit. En het heeft prioriteit boven de drukte van zijn bediening, maar ook boven de verwachting van de mensen. Want als je dit stuk leest, dan hij zegt, iedereen is naar hem op zoek. Jezus zegt, jij, maar ik moet verder. Ik ga weg. Ik ga hier vandaan. Ik ga verder. Ik ga breder. En die intimiteit, die eenheid, daar zijn wij ook toe opgeroepen. En Marcus 12, zegt Jezus, heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is prioriteit. Daar begint het. De tijd met de Heer. De Heer liefhebben. Jezus noemt het hier het belangrijkste gebod. En we hebben net ook gelezen dat hij dat uitleeft. In alle vroegte zoekt hij de Vader op in gebed. Te midden van alle drukte, wat is zijn prioriteit? Hij zoekt de Vader op. En dat kan misschien heel gedisciplineerd overkomen, dat het in alle vroegte, terwijl het nog donker is, staat er niet voor niks, die beeldspraak. In alle vroegte, het was nog donker. Maar er is niks mis mee. Maar de Heer zelf vuurt ons aan om daar wel enthousiasme in te hebben. In Romeinen 12, vers 11. Daar staat, laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Heilige Geest en dien de Heer. En hier komt het bij elkaar. Het gaat over tijd, over prioriteit, over voorziening. We worden aangevuurd door de Heilige Geest. We mogen de Heer dienen in enthousiasme. En daar is ook echt een verband tussen het enthousiasme en de plaats die we de Heilige Geest geven en de verwachting die we daarop hebben. Maar als het over tijd en relaties gaat, is onze prioriteit altijd de Heer zelf. Is wat hij wil, de rust die hij ons wil geven, maar ook de focus op hem. Bij hem ontvangen we onze richting. Hij helpt ons heel praktisch om onze prioriteiten te stellen. En die module gaat verder met Bijbelse prioriteiten in de omgang met relaties. En daar was leiders denk ik ook gewoon veel, ja iedereen wel, maar daar hebben gewoon veel mee te maken. En daar heb je het weer over tijd en prioriteit. Wat zijn de relaties? Wat zijn de prioriteiten die we daarin stellen? En er staat een nogal stellige tekst, 1 Timotheus 5. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. Dat is een vrij duidelijke, dat is een vrij stevige prioriteit. Tijd en energie in ons gezin, in onze familie. En hier is gewoon geen enkel excuus voor. Hoe vroom het ook kan klinken, hoe bedieningachtig het ook kan zijn. Bam, prioriteit, je familie. En het kan zijn, ja, dat het ook je misschien uitdaagt om daar een traject van bekering en vergeving in te gaan. Als we, je zegt van, hé, dat staat misschien wel heel ver van me af. Of ik ervaar dat de Heilige Geest hierin door me spreekt. Dat als de Heilige Geest spreekt, is er altijd lucht, is er altijd ruimte. Dit is geen bak schuld. Dit is, als de Heilige Geest me ergens op wijst, is er altijd hoop, is er altijd ruimte. En er is er een verlangen om die vrijheid te pakken en die bekering in te gaan. Relatie met onze familie. Een relatie met de gemeente. Romeinen 12. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Innige liefde, dat is een enorm sterke term. Innige liefde. De liefde waarmee de Heer ons lief heeft. En het is ook een vrucht van de geest. Hij stond in het rijtje van Jacco net ook erbij. De ander hoger aanstaan als onszelf, dat is ook kiezen voor een houding. Houding van een dienaar, waarin Jezus ons voorgegaan is, dienend leiderschap. Vanuit genade en liefde in navolging van Christus. Niet vanuit positie. Dat lukt niet. Acht de ander hoger dan uzelf. Zeker wij als leiders. Acht de ander hoger dan uzelf. Verder met relaties. Relatie met de samenleving. 1 Petrus 3. 14b. Wees daarom niet bang voor de mensen. En laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe het dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. Dus we worden als rentmeester in relatie tot de samenleving eigenlijk opgeroepen, 1, om niet bang te zijn voor mensen. Om te leven zonder angst. Ook om ons niet in verwarring te laten brengen, wat vers 14 zegt. De principes van de wereld staan vaak compleet haaks op de principes van het koninkrijk. En dat kan gaan knellen, tenminste bij mij met de enige regelmaat wel. Laat je niet in verwarring brengen. En dat gaat meteen eigenlijk de oplossing, dat klinkt zo plat, maar wel meteen de richting. Erken Christus als Heer, eer hem met heel je hart. Hij is de bron van ons bestaan. Hij is ons getuigenis en al onze bronnen zijn in hem. Maar ook een houding van bereidvaardigheid. Wees steeds bereid om u te verantwoorden. Het gaat zo over houding. Het ligt zo in het verlengde ook van de houding die we hebben naar anderen in de gemeente toe. Een houding om steeds bereid te zijn om ons te verantwoorden. Eigenlijk een soort gretigheid. Worden opgeroepen om gretig getuige te zijn van de hoop die in ons leeft. En dan ook weer, doe dat dan vooral met zachtmoedigheid en respect. Dat we mensen benaderen in een houding van zachtmoedigheid en respect in de samenleving. En dan gaan we zachtjes heen ook weer naar het laatste punt. En diezelfde houding, het bouwt op van zachtmoedigheid en respect, komt dan ook onze relatie met moeilijke mensen. Waar we mee te dealen hebben, gewoon binnen als buiten de gemeente. En dan zegt Jezus vrij vierkante dingen over. Dit zeg ik je, dit zeg ik daarover. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dat vind ik van die vrij oncomfortabele verzen. Maar als Jezus ons opdraagt, daar begon ik net ook mee, als de Heer ons iets opdraagt, zijn we toegerust. Het is niet dat hij, als ik zo'n klein hondje heb, hier de lat heb, joh, spring maar, weet je wel. Iets wat niet te doen is. Als de Heer ons een opdracht geeft, dan zijn we daarvoor toegerust. Dus het is een keus. Een keus die we daarin kunnen hebben. En wat is de kip en het ei? Zet je een stap om je vijanden lief te hebben? Of leidt de Heilige Geest je erin ergens? Waar is het startpunt? Maar het is een opdracht die de Heer ons geeft. En ook een goede om over na te denken. We hebben daar een keus in. En de Heer is betrouwbaar. Als hij het ons vraagt, dan rust hij ons toe. En dan kom je ook weer bij de vrucht van de geest uit. De vernieuwing die we van dag tot dag mogen ondergaan. Romeinen 12, vers 18, over moeilijke mensen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Ik ben altijd helemaal dol op de absoluten die er af en toe in het woord staan. Alles in het werk om met alle mensen. Het zwart-witte. Dus we moeten tot het uiterste gaan in vrede met alle mensen te leven. En dat is opnieuw een keus. Het gaat niet over compromissen sluiten of over people pleasen. Maar de vrucht van de geest werkzaam laten zijn in ons. Want we worden continu vernieuwd. Dus we zijn toegerust door de Heer om ook een omgang met moeilijke mensen en het moeilijke gedrag wat erbij hoort. Vanuit liefde, blijdschap, vrede, geduld en zelfbeheersing. Om daarin te mogen leven. En ook daarin voorziet de Heer ons door de vrucht van de geest. Ook daarin is het de Heer die ons als rentmeester de middelen geeft om daarmee om te gaan. En ja, het gaat over gehoorzamen tegen mijn natuur in. Maar het is wel wat de Heer vraagt en waar hij ons voor uitdaagt. We mogen kiezen daarin. Maar samengevat. Als rentmeester van onze tijd en onze relaties, de omgang met onze talenten, zijn onze prioriteit eigenlijk het belangrijkste. Van dat we de Heer van wie we rentmeester zijn steeds zoeken en zijn karakter kennen. Dat is de focus. Anders gaan we het doen. Anders gaan we, dan kan er schuld of ontevredenheid, noem maar op, inkomen. Het is vanuit de Heer. Hij, we focussen op hem. En uitdaging altijd om erin te groeien. En dat gaat door tot onze laatste adem. Het kennen van zijn karakter. Er is zoveel meer liefde, zoveel meer autoriteit, zoveel meer macht dan we kunnen beseffen in hem. Het kennen van hem, het kennen van zijn karakter. 2, tijd met hem doorbrengen. Dat Jezus ook deed. Breng tijd met de Heer door. In de intimiteit, in de binnenkamer. Breng tijd met de Heer door. Een uitdaging is best wel dat je te midden van de drukte, dat je gewoon begint. Of van ja, ik moet ook nog bidden. Nou, ik doe het morgen. Maar echt, nee, andersom. De focus, de intimiteit met de Heer. En dan is derde, de Heilige Geest toelaten. Vertrouwen en eenvoudigweg hem gehoorzamen en hem dienen. En vanuit deze basis zijn we levende getuigen van Jezus. In onze gezinnen, in onze families, in onze gemeente en in de maatschappij. En zijn we zijn rentmeester. We zijn ook eigenlijk het lichaam van Christus. Hoe Jezus vroeger op aarde zichtbaar was en rondliep, zijn wij nu als rentmeesters, als zijn lichaam, mogen we zichtbaar zijn. En dan geven we terug naar mijn aanname van, joh, zijn jonge ouders te druk? Zijn die gezinnen te druk? Hoe gaan we er nou mee om? Hoeveel gewicht leggen we nou daarop? Ik denk dat we iedereen gewoon uit kunnen dagen als de Heer iemand op het hart geeft of we zien zelf het potentieel. Ik denk dat we iedereen zijn of haar unieke proces met de Heer mogen gunnen. Als het vanuit een houding is, als het vanuit een dienstbare houding is, als het top-down is, van ja, eigenlijk heb ik geen enkele keuze, want de nood is zo groot. Nee, gewoon als we de vraag openstellen. Gun iedereen dat proces om de Heer te zoeken. En gecombineerd met ze aanmoedigen eenvoudig aanmoedigen om de Heer hierin te zoeken. Om je prioriteit te pakken. Zoek de Heer erin. Ruimte te laten. Dat is wat telt. Want de Heer leidt ons. In Hem zijn we bekrachtigd. In Hem zijn we toegerust. Om de tijd die Hij ons geeft volledig uit te mogen buiten.